Vorige week hebben we stilgestaan bij de zwangerschap van Elisabeth, dat is de moeder van Johannes de Doper. En haar man Zacharias, nou ja, die was dan niet zwanger, maar was wel de vader van Johannes de Doper. Dat was het verhaal van Zacharias die de engel Gabriel ontmoette in de tempel. Hij heeft daar dus de boodschapper van God, Gabriel, ontmoet. En we hebben er stilgestaan dat het voor hem toch wel heel moeilijk was om te geloven dat zijn vrouw en hij op hun hoge leeftijd nog een zoon zouden krijgen. Want eigenlijk was het fysiek niet meer mogelijk. Maar de engel die vertelde hem dat bij God alles mogelijk is en dat bleek ook. En het bijzondere van dat verhaal is dat die geboorte werd aangekondigd door een engel. Dat gebeurt niet zo heel vaak, dat er een engel is die een geboorte komt aankondigen. Er gebeuren bijzondere dingen hier. Het feit dat een geboorte wordt aangekondigd door een engel, dat is iets bijzonders. Veel van ons hebben wel geboortes meegemaakt, maar er is nooit een engel aan te pas gekomen. En ja, als je dan in de Bijbel kijkt, en eigenlijk in hetzelfde hoofdstuk Lucas, dan blijkt dat 6 maanden later het nog eens gebeurt dat er een geboorte wordt aangekondigd. Je moet maar zo even zeggen dat hij opnieuw moet starten, Jan. Programma. Als hij het nog een keer vraagt. In Lucas 1 en dan vers 26, dat is eigenlijk na datgene wat we vorige keer hebben gelezen, daar staat: toen Elisabeth 6 maanden in verwachting was, stuurde God de engel Gabriel naar Nazareth. Dat is een stad in Galilea. Hij ging naar een jonge, ongetrouwde vrouw die nog maagd was. Ze was verloofd met Jozef en nog nooit met hem naar bed geweest. Jozef was uit de familie van koning David. De vrouw heette Maria. De engel ging haar huis binnen en groette haar. Toen zei hij: God heeft jou uitgekozen, God is met je. Even kijken, gaat het lukken? Er gebeurt nu, geloof ik, van alles. Hij 16 december, of 21 december, dat moet erbij staan. Ja, als je die nog een keer start. Ja, zeg maar, of wat ben je, gebeurt er nu? Nee, deze moet je even dicht doen, niet opslaan. Dus niet ja, zeg maar nee. Blijft spannend. Nou, dat hoor ik wel eens anders. Dat is, ja, dan moet je. Ik ga gewoon door. Het is natuurlijk een heel bekend verhaal, hè, wat ik nu heb voorgelezen. En eigenlijk ieder jaar, zo rond Kerstmis, komt het verhaal wel weer een keer langs. Maar toch, iedere keer als ik het lees, vind ik het toch weer iets heel bijzonders. Als wij het hebben over een jonge vrouw, wat we net hebben gelezen, dan denken we meestal aan iemand van nou tussen de 20, 30, hè, die leeftijd. Maar in de periode van de Bijbel leefden de mensen korter en dingen gebeurden dus ook eerder. Het is niet ondenkbaar dat Maria rond deze tijd zo rond de 15 jaar was. Dus dan hebben we het over een meisje van 15 die dan bezoek krijgt van een engel. Probeer je dat maar eens voor te stellen. Ja, ik ben nooit een meisje van 15 geweest, maar het is toch wel iets heel bijzonders dat er, als je zo jong bent, dat er dan ineens een engel bij je komt. We lazen net, de engel ging haar huis binnen en groette haar. Ik heb het vorige week ook al gevraagd om je eens voor te stellen wat Zacharias meemaakte toen in de tempel. Maar dit is eigenlijk nog heftiger, iemand die zo je huis binnenkomt. En dan, ja, en eigenlijk ken je die persoon niet die binnenkomt. We weten niet zeker of Maria op dat moment al op zichzelf woonde. Het gaat over haar huis. Ze was in ieder geval volgens mij alleen, want er is, wordt niet gesproken over iemand anders. Dus ze is alleen thuis en dan ineens staat er een engel bij haar. En ook bij dit verhaal, net als het vorige verhaal, vraag ik me af, ja, wat zou ik hebben gedaan in die situatie? Hoe zou ik hebben gereageerd? En dan zegt die engel, die zegt tegen haar, God heeft jou uitgekozen, God is met je. Als je, dit is dan de basisbijbel, als je de oudere vertaling of de, bijvoorbeeld de herziende statenvertaling leest, dan staat het iets mooier, vind ik, want daar staat, en toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Dus daar wordt Maria, Kijken of dit nou ook werkt. Dan, kijk, dit is een plaatje hè, van Maria die dan, hoe ze hebben bedacht dat de engel eruit ziet, dat weet niemand. Kijk, hier zie je de tekst uit de basisbijbel en hier zie je hem uit de herziende statenvertaling. En ik vind het toch, die onderste vind ik toch eigenlijk mooier. Want Maria wordt hier begenadigde genoemd. Dus degene die genade ontvangt. Dat is eigenlijk nog wel heel mooi als dat tegen je gezegd wordt. Moet je je voorstellen hè, dat er een vreemde bij je staat en die noemt jou begenadigde. En dan gaat het verhaal verder. Ze schrok toen ze hem zag. Ook was ze geschrokken van zijn woorden. Ze vroeg zich af wat de engel bedoelde. De engel zei tegen haar, je hoeft niet bang te zijn, Maria, want God wil goed voor jou zijn. Je zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus, dat is God red, noemen. Hij zal een belangrijk mens zijn en hij zal zoon van de Allerhoogste God worden genoemd. De Heer God zal hem koning van Israël maken, net als zijn voorvader David. Hij zal voor eeuwig als koning regeren over het volk Israël. Er zal nooit een einde komen aan zijn heerschappij. Lees je hier dat Maria schrok toen ze hem zag? Ik kan me dat heel goed voorstellen, maar dat komt in die andere vertalingen nou net weer niet voor. Daar wordt dat niet genoemd. Daar staat wel dat Maria schrok, maar niet van de aanwezigheid van de engel, maar ze schrok van de boodschap die die bracht. En ik denk dat dat ook eigenlijk de situatie was. Want ik ga ervan uit dat die engel zoveel liefde, warmte en vriendelijkheid uitstraalde, dat ze helemaal niet van de engel zelf schrok, maar meer van wat hij daar zei. En ik denk dat dat ook eigenlijk voor onszelf ook een zekerheid mag zijn. Als God zich manifesteert, in dit geval dan door een engel, als God een engel naar je stuurt, dan zal je dat nooit angstig maken, want dat past niet bij God. God maakt mensen niet bang. Eigenlijk is dit een van de zeldzame momenten dat een engel zichtbaar wordt in de wereld. Op het moment dat Jezus geboren wordt, dan zijn er nog veel meer engelen die zichtbaar worden, maar het is maar een van de weinige momenten dat we zeker weten dat het om een engel gaat, want het wordt gewoon zo beschreven. Maar ik geloof wel dat Gods engelen sowieso bij ons zijn. We zeggen hier wel eens een beetje spottend dat als er lege stoelen zijn, dat dat de stoelen zijn waar de engelen zitten. Maar we mogen best beseffen dat Gods engelen om ons heen zijn. Ons kunnen waarschuwen, ons kunnen beschermen. Misschien heb je jezelf ook wel weet van momenten in je leven waarin je, laten we maar zeggen, op bovennatuurlijke wijze werd beschermd. En ik denk eigenlijk dat wij vaak niet doorhebben wat er dan allemaal gebeurt, wat er in die geestelijke wereld gebeurt en hoe wij beschermd worden. Misschien beschouwden wij het als toeval of beschouwen het als, nou ja, we hebben geluk gehad, terwijl er in werkelijkheid een engel voor ons aan het werk was. Want die bescherming is wel degelijk reëel. Ik zal jullie twee voorbeelden geven. En het zijn voorbeelden uit onze familie, zal ik maar zeggen. Het eerste verhaal dat gaat over een overgrootvader van me. Ik heb hem niet zelf gekend. Het was de grootvader van mijn moeder. En die woonde in Houlerwijk en daar had hij een kruidenierswinkel. En hij was gewend om wekelijks, ik denk vrijdags of zoiets, aan het einde van de dag de omzet van de winkel naar de bank te brengen. Want ja, dat moet je niet allemaal bij je houden. En daarvoor moest hij een eind lopen. En dat over een, door een bos heen, als ik het goed heb begrepen. En ja, dan liep hij daar dus met dat geld. En dat was eigenlijk, liep hij daar in zijn eentje. En dat ging altijd goed, gelukkig. En op een dag nadat hij daar gelopen had, dus op een zaterdag denk ik, kwam er een man naar hem toe. En die vroeg aan hem met wie hij die vorige dag door het bos had gelopen. Hij zei van, ik liep in mijn eentje, ik was alleen. Er liep helemaal niemand bij me, net als altijd, ik liep alleen. Maar die man die hield vol dat hij met iemand anders daar had gelopen. En hij was van plan geweest om mijn overgrootvader te overvallen en hem het geld af te nemen. Dat was zijn bedoeling geweest. Maar hij was tegengehouden, want er liep iemand naast hem. Maar die man die was er niet. Nou, ik denk dat dat een manifestatie is van een engel, waarbij als die man nooit naar mijn overgrootvader toe was gegaan, hij nooit had geweten dat hij op dat moment beschermd werd. Dat is iets heel bijzonders, hè? Over bescherming gesproken. Nou, wat dichterbij. Het verhaal van Patrice. Die zat met Sebastiaan in de tuin van mijn ouders. Aan de populierendreef. Nou, heel dichtbij, hè. Sebastiaan die was denk ik een jaar of drie. Zoiets. En ze zat daar in de tuin. Mijn ouders waren op vakantie. En wij zorgden dan voor het huis. En voor de plantjes en zo. En voor de tuin. En het was zomer, dus het was voor Patrice lekker om daar in de tuin te zitten. We hadden toen zelf nog geen tuin. En mijn zwager, die was op dat moment bezig op zolder. Die was er aan het knutselen met dingen. En ik kon daar gebruik maken van de zolder. Net, die weet wel hoe groot die zolder was. En Patrice zat in de tuin, gewoon rustig. En toen hoorde ze ineens een stem. En die zei, ga naar binnen. Nou, dat is iets heel vreemds. Ze keek om zich heen en ze zag niemand. Maar ze vond dat zo'n dringende oproep dat ze besloot om naar binnen te gaan. Ze nam Sebastiaan mee en ze deed de deur van de kamer dicht, terwijl het nog steeds mooi weer was. En op dat moment deed mijn zwager boven op zolder, deed hij het dakraam, probeerde hij open te doen, dus hij duwde tegen het raam en het glas vloog eruit. En dat viel zo naar beneden, precies op de plek waar Patrice had gezeten. Nou, als je over bescherming praat, dan is het dat. Nou, ik denk, als ik gewoon aan mezelf terugdenk, ik kan me zo drie momenten herinneren dat ik in het verkeer beschermd ben. En dat kan toeval zijn. Het kan zijn dat ik zo ontzettend goed kan sturen. Natuurlijk is dat zo. Maar dan besef je, als je daar goed over na gaat denken, en ik denk dat je allemaal, als je in je eigen leven terug gaat denken naar momenten waarbij je eigenlijk zegt van, nou, toen heb ik toch wel geluk gehad. Dat je je eigenlijk niet hebt gerealiseerd dat dat misschien een engel was die jou geholpen heeft en je beschermd heeft. Je hebt hulp van een engel gehad. Nou, je kan het misschien zo vertellen, dat is misschien ook wel mooi. Dus als je terugkijkt op je leven, dan zijn er momenten dat er echt op bovennatuurlijke wijze werd ingegrepen in je leven. En dan heb je die engel misschien niet gezien, zoals die man die probeerde om een overgrootvader te overvallen. Je hebt die engel misschien niet gezien zoals Maria dat is, maar je mag wel geloven dat ze er echt zijn en dat ze je ook echt beschermen. Nou, om even terug te komen bij Maria. Ik geloof dus dat Maria niet schrok van de aanwezigheid van die engel, maar wel van de boodschap die hij had. Waar had God haar eigenlijk voor uitgekozen? Want ja, er wordt maar zomaar gezegd dat God jou heeft uitgekozen. Ik kan me ook herinneren, ook van lang geleden, dat er een keer een zendeling was die een profetie uitsprak over een meisje en zei van, nou, jij wordt een zendeling en die schrok zich wezenloos. Dus Of dat nou een echte goede profetie was, weet ik niet. Maar ook dan, wat is de bedoeling van God met mijn leven? En dan komt de mededeling dat ze moeder zal worden. Niet zomaar moeder, maar moeder van de Zoon van de Allerhoogste. En die Zoon van de Allerhoogste zal koning worden, net als David, maar anders. Want de engel zegt dat Jezus voor eeuwig zal regeren. Er zal nooit een einde komen aan zijn heerschappij. Dus dat geeft al aan, we hebben het hier net gelezen, hij zal voor eeuwig als koning regeren. Er zal nooit een einde komen. Dus daarmee geeft eigenlijk die engel al aan dat die koning die geboren wordt geen sterfelijke koning is. Want anders dan kan je nooit voor eeuwig regeren natuurlijk. En ook voor ons geldt nog steeds dat het koningschap van Jezus er is en nooit zal eindigen. Dat is wat God zelf dus bij monden van Gabriel hier al heeft gezegd. Dus met alle onrust in de wereld, met al die machthebbers die niet geven om het leven van hun onderdanen, de mensen die aan hen zijn toevertrouwd, geldt dat de echte koning, dat is Jezus. Dat is degene die de ware koning is van de wereld. En het mooie is, wij horen bij hem. Wij horen bij Jezus. Ja, net als Zacharias vraagt ook Maria zich af, hoe moet het gebeuren? Want ze is niet getrouwd, kijk maar. Maria zei tegen de engel, hoe kan dat gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd. De engel zei, de Heilige Geest zal bij je komen. De kracht van de Allerhoogste God zal over je komen. Daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom Zoon van God worden genoemd. Wat haar verteld wordt, is eigenlijk hetzelfde wat ook 700 jaar daarvoor al tegen Jesaja werd gezegd. Jesaja die profeteerde, het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen en ze zal hem Immanuel, dat is God met ons, noemen. Er wordt nog wel eens wat spottend gedaan over wat er hier gebeurt, hè, wat er hier wordt uitgesproken. Want, dat kan natuurlijk allemaal niet. Het is een raar verhaal. En dat is heel naar dat daar spottend over gesproken wordt, want het is in feite een heel groot wonder wat er hier gebeurt. Het gaat erom dat er een heilig kind ontstaat. Gods geest, de Heilige Geest, dus eigenlijk de Vader van Jezus. Nou, God zelf, de Heilige Geest, hij is dus de Vader van Jezus. En hij noemt Jezus niet voor niets zijn Zoon. Dat betekent dus, we hebben het de afgelopen maanden veel gehad over de vrucht van de geest. En nou die prachtige karaktereigenschappen die daarbij horen, dat is dus wat allemaal door de Vader in Jezus is gelegd. Dat komt samen in Jezus. En dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Het is heel bijzonder dat God eigenlijk zijn volledige wezen eigenlijk al in Jezus heeft gelegd. Dan vertelt die engel nog verder. Je nicht Elisabeth is ook in verwachting van haar zoon. Ze is al oud en iedereen dacht dat ze geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al 6 maanden in verwachting. Want voor God is niets onmogelijk. Maria antwoordde, ik wil de Heer God gehoorzaam zijn. Laat hij met me doen wat u heeft gezegd. Toen ging de engel bij haar weg. Dus de engel, als Maria zegt van ja, het is helemaal niet mogelijk. Ik heb helemaal geen omgang met een man, dus hoe moet dat gebeuren? Dan laat de engel Maria weten, ja, bij God is het helemaal niks onmogelijk. Dat kan gewoon gebeuren. En ik vind het zo mooi hoe Maria daar dan op reageert. Maria geeft God de ruimte. Laat hij met mij doen wat u heeft gezegd. Dat is toch een geweldige uitspraak in geloof, wat ze daar zegt. Ze zegt eigenlijk van, wat u heeft gezegd, ik geloof het en ik heb er vertrouwen in. Ik hoef niet bang te zijn voor wat er gaat gebeuren. God zal ervoor zorgen. Net als altijd roept ook dit verhaal bij mij toch weer een paar vragen op. Ik vraag me vaak dingen af, hè, van hoe kan dat nou? Mijn eerste vraag is eigenlijk, was Maria wel nodig? Nee, eigenlijk niet. Ja, dat klopt. Maar Maria, of God heeft toch ook Adam geschapen? Dat was ook een mens. God had het toch zich wat makkelijker kunnen maken en gewoon een mens kunnen scheppen, gewoon 30 jaar die gelijk aan de gang kon. En dan al die moeilijke toestanden met een baby die dan nog in een stal geboren moet worden. Het kon toch veel simpeler. Maar ik denk dat hier toch wel een boodschap ook in zit. Ik denk dat het heel belangrijk is dat God juist gebruik heeft gemaakt van bestaande mensen. Zoals Maria. Jij zei het net al, Jezus was mens. Jezus is echt mens geworden. Maar hieruit blijkt dus dat Jezus een mens was net als wij. Niet een soort verbeterde versie. Dat God heeft gezegd van nou, dat met Adam is toch niet helemaal goed gegaan. En wat de mensen daarna van hebben gemaakt, dat is ook niet goed gegaan. Ik schep een beter mens. Ja, ja, dat. Ja, met moeite zal je kinderen krijgen, is tegen Eva gezegd. Maar ja, er zijn wel kinderen gekomen natuurlijk. Ik denk dat op zich voor God, hè, bij God is alles mogelijk, zeggen we net. Dus hij had zo iemand kunnen scheppen van 30 jaar, die direct in staat zou zijn geweest om dat te doen wat Jezus deed. Maar God wil juist gebruik maken van de mensheid. Jezus is niet een verbeterde versie van ons. Jezus is mens, net als wij inderdaad. En God laat daarmee zien dat de mens voor hem waardevol is. Niet alleen Maria, maar de mens, de mensheid voor hem waardevol is. Hij gaat niet om ons heen, maar hij wil ons juist gebruiken. Net zoals hij Maria heeft gebruikt. Dus als je misschien negatief over jezelf denkt, besef dan dat God je waardevol vindt. Altijd. Andere vraag. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voor Jezus kwam? Jesaja, die heeft 700 jaar daarvoor al erover geprofeteerd. Maar eigenlijk, bij de schepping werd het al aangegeven. Hè? Is het toen al eigenlijk aangegeven dat er iemand zou komen en dat God een plan had om de mensheid te redden. Het lijkt er toch op dat God een wat andere tijdsrekening aanhoudt dan wij. Wij denken in jaren, in maanden, weken. En als we in moeilijkheden zitten en we bidden, dan denken we eigenlijk meer in dagen en uren. De discipelen waren ervan overtuigd dat Jezus zou wederkomen terwijl zij nog leefden. Nou, dat is niet gebeurd. We zijn al 2000 jaar verder inmiddels. De Israëlieten die hebben heel lang gezwoegd onder de heerschappij van de Egyptenaren. En hebben God steeds gevraagd van wanneer komt er een oplossing. En vorige week hadden we het ook nog over Zacharia en Elisabeth die zo graag een kind wilden hebben. Johannes had toch ook wel 40 jaar eerder geboren kunnen worden. En waarom was nou dat moment waarop Jezus geboren werd precies het juiste moment? Nou, sorry, ik heb er geen antwoord op. Ik zou het niet weten. Ja, maar ik kan niet uitleggen waarom het dan die tijd niet was. Ja, precies. Nee, want dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen die wij in ons eigen leven meemaken ook. Dat we denken van, waarom duurt het zo lang? We vragen God erom, maar er gebeurt niets. We hebben vorige keer al gezegd, vorige week zei ik al van, Zacharias en Elisabeth hadden zo vaak hun wens bij de Heer neergelegd. En op een gegeven moment zijn ze er maar mee gestopt. Het zou niet meer gebeuren. Toen zei ik al van, ja, maar dat gebed is niet verloren gegaan. Het lag bij de Heer en het is uiteindelijk uitgevoerd. Wat ik wel weet, is dat God alles in zijn hand heeft. En dat is iets wat wij mogen belijden, dat we dus bij hem altijd veilig zijn, dat hij zeker is. Er gebeuren soms dingen die ik niet kan begrijpen, ook in mijn eigen leven, ook in onze gemeente. Bij die grootste vragen die ik heb, heb ik maar afgesproken van nou, ik bewaar ze. Ik heb ze niet opgeschreven, ik bewaar ze wel in mijn hart. En als het zover is dat ik ze kan stellen, dan stel ik ze, maar misschien hoef ik ze dan niet eens meer te stellen, dat weet ik niet. Dus ik heb hier geen antwoord op, waarom het zo lang duurde. En waarom wij vaak ook het gevoel hebben dat dingen lang duren, ik heb daar geen antwoord op. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik het antwoord uiteindelijk zal krijgen. Nou, dan had ik nog één vraag. Waarom Maria eigenlijk? Hebben jullie een idee waarom Maria is uitgekozen? Onbesproken gedrag. Ja, dat zal best meespelen. En ze was misschien ook wel super lief.
Dat zullen er wel meer geweest zijn. Ja, dat is... Maar zij was uitverkoren.
Zij was uitverkoren, ja. We weten het natuurlijk niet precies. Hè? Er staat niet helemaal bij in de Bijbel waarom nou Maria was uitgekozen. Het staat er niet bij. Maar ik geloof wel dat God Maria goed kende. En hij wist dat zij hem gehoorzaam wilde zijn. Dus dat haar basishouding was van ik wil bij God horen en ik wil hem gehoorzaam zijn. Wat was er gebeurd als ze had gezegd toen dit werd aangekondigd van nou, maar dat wil ik echt liever niet. Ja, dat denk ik ook. Dus dat betekent, als we dat zeggen, dat hij Maria vrij had gelaten. Hij had het niet over haar hoofd heen gedaan. Zo van, ja, maar ik ga het toch doen. Hij heeft Maria vrijgelaten. Maar Maria die was bereidwillig. Ze was vol vertrouwen in God. En wat ik dus eigenlijk denk is dat heel veel mensen in die tijd heel erg leefden volgens de wet. De wet die hen werd opgelegd door de fariseeën en schriftgeleerden. Dus ze deden de dingen wel omdat ze het moesten, omdat het hen werd opgelegd. Maar ze deden de dingen niet omdat ze het vanuit hun hart deden. En als je de reactie van Maria ziet op datgene wat de engel aan haar vertelt, dan zie je dat zij met haar hart reageert. Zij heeft vertrouwen in God. Zij is niet bang dat als God iets gaat doen met haar leven, dat dat haar kwaad zal doen. Zij is vol vertrouwen. Nou ja, ze kende natuurlijk alles wat er in het Oude Testament gebeurd was. Dat denk ik. Ja, maar God heeft wel veel goede dingen gedaan voor Israël ook. Zij was niet bang, dat is duidelijk. Hè? Ze was niet bang. Ik denk ook dat... Want ik heb me geprobeerd voor te stellen hoe dat moet zijn. Je schrikt je wezenloos, lijkt me, als dat zo gebeurt. Maar zij wist dat ze geen kwaad te verwachten had van God. Zij wist dat wat God ging doen, dat het goed was. Ze heeft zich ook geen zorgen gemaakt over Jozef. Hè? Ze heeft niet gevraagd van, ja, hoe moet dat nou met Jozef? Ze heeft zich eigenlijk gezegd van, nou, wat God van mij vraagt, is eigenlijk het belangrijkste wat er kan gebeuren in mijn leven. Dat is wat ik wil gaan doen. Ik wil God volgen. En de rest, dat zal wel goed komen. Dat laat ik maar aan God over. Wat een prachtige houding eigenlijk. Hè? Dat is een houding waar ik ook wel wat van kan leren. Ik denk dat God in Maria heel veel terugzag van wat hij oorspronkelijk in de mens had gelegd. Wat hij bedoeld had, hoe een mens zou moeten zijn. Al die aspecten van de geest waar we het al over hebben gehad, die zag hij terug in Maria. En hij zei, dat is de juiste vrouw om mijn zoon te dragen. Bijzonder, hè? Nou, wat kan ik van Maria leren? Dat vertrouwen wat ze had. Die overgave. Ze heeft zich gewoon overgegeven en zegt van nou, doet u maar. Ik weet niet of ik het zou aandurven als God dingen aan mij vraagt. En ik zeg van nou heer, doe maar. En ik merk wel wat er gaat gebeuren. En die gehoorzaamheid van Maria. Zou God ook zo tot mij kunnen spreken en willen spreken. Misschien niet met een engel, maar misschien door zijn geest. Hij heeft ons zijn geest gegeven. En vindt hij in mij dan ook zoveel bereidwilligheid? Nou, dat is iets om over na te denken. Amen. Heer, ik dank u voor dat geweldige voorbeeld van Maria, die zo bereid is om zich aan u over te geven. Ik dank u, Heer, dat u, dat er bij haar ook geen reden was om angstig te zijn voor de dingen die gingen gebeuren, want ze wist dat u goed voor haar zou zorgen. En ik dank u, Heer, dat u haar ook in haar verdere leven dat heeft laten zien, dat ze niet voor niets op u heeft vertrouwd. Ik dank u, Heer, dat dat ook voor ons mag gelden, Heer, dat wij niet voor niets op u hoeven te vertrouwen. En ik wil u ook bedanken voor alle bescherming die wij al hebben ervaren in ons leven. We zijn ons soms vaak niet bewust, Heer, hoe de engelen ook werken in ons eigen persoonlijke leven. Maar Heer, als ik er zo aan terugdenk, aan die dingen die gebeurd zijn, dan weet ik, Heer, dat u mij beschermd heeft. En ik dank u, Heer, dat we mogen weten, Heer, dat u dat altijd wil doen. Dat u voor ons wil zorgen. Daarvoor wil ik u bedanken. In Jezus' naam. Amen.